Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zullen we met elkaar bidden. Vader in de hemel, we danken u voor ons samen zijn en kent het verlangen van ons hart om heel dicht bij u te zijn. We hebben dat ook gezongen. Heer, en als wij uw woord gaan openen, dan willen we u vragen, wilt u spreken door uw woord en door uw geest tot ons hart. Heer, opdat uw woord ook vrucht mag dragen in ons leven. We bidden zo om uw zegen over uw woord voor morgen. In Jezus' naam. Amen. Delen is vermenigvuldigen. Je zou ook kunnen zeggen, vermenigvuldigen door delen. En dit is ons tekstvers voor vanmorgen, Markus 6 vers 41 en 42, maar vooral vers 41. Waar staat, en hij, dat is Jezus, nam de 5 broden en de 2 vissen. Het staat dus in verband met de wonderbare spijziging. Hij zag op naar de hemel, hij sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen, dat die ze hun zouden voorzetten. Een schare van zo'n 5000 mensen. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. We willen dan nadenken aan de hand van het voorbeeld van Jezus zelf, om daarmee te beginnen. En dan verder de werkwoorden langslopen die we tegenkomen. Hij nam, hij zag op en zegende, hij brak en hij gaf om uit te delen. Als Jesaja in hoofdstuk 53 kernachtig het plaatsvervangend lijden van Jezus Christus, de Messias, beschrijft, wat hij geleden heeft en wat de mensheid hem heeft aangedaan, dat hij doorboord zou worden, verbrijzeld, mishandeld, veracht, verdrukt, afgesneden als het ware. Heb ik het idee dat ik geluid heb of niet? Word ik versterkt? Ja, prima. Dan staat er in vers 10 van Jesaja 53, zo zal hij zaad zien. In de nieuwe vertaling staat, zo zal hij nakomelingen zien. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Zo zal de rechtvaardige, de Heer Jezus Christus, velen rechtvaardig maken. En de Bijbel maakt duidelijk dat dit alles is mogelijk geworden doordat de Heer Jezus Christus in gehoorzaamheid de weg is gegaan die de Vader voor hem bereid had. En wat mij zo treft in het leven van Jezus is zijn volledige overgave en het verlangen om de wil van zijn Vader te zoeken en ook te doen. Dat de Heer Jezus heeft gezegd, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. Het tweede punt wat we tegenkomen, dat is, hij nam, zag op naar de hemel, hij nam de broden en de vissen, zag op naar de hemel en sprak de zegen uit. U kent waarschijnlijk die geschiedenis uit het Nieuwe Testament. Ze waren naar een eenzame plek gegaan, het was een drukke dag geweest. Maar de schare was omgelopen en was daar al om Jezus toch te ontmoeten. En dan zeggen de discipelen, het is al laat geworden, laat de menigte naar huis gaan. Dan kunnen ze nog brood kopen. En dan zegt Jezus, geven jullie ze te eten. Bijvoorbeeld op kerstavond. Hè? Geven jullie ze te eten. En dan moeten ze onderzoek gaan doen wat er voor handen is. En dan komen ze terug en dan zeggen ze, we hebben 5 broden en 2 vissen. En ze waren daar met duizenden mensen. En dan komt Jezus in actie. Hij nam de broden en de vissen. Hij zag op naar de hemel en sprak de zegen uit. Jezus kan geweldige dingen in ons doen en door ons heen doen, als wij bereid zijn om uit handen te geven en het in zijn handen te leggen. Als wij zeggen, Heer, hier ben ik, neem mij. Jezus stond in voortdurend contact met zijn thuisbasis. Men zegt wel eens, alle zegen komt van boven. En dat is letterlijk ook zo. Als God onze arbeid, als God ons leven niet zegent, dan kunnen wij wel ophouden. Jezus zag op naar de hemel. Daar moest het vandaan komen. Als Jezus gaat bidden, en we lezen dat in Johannes hoofdstuk 17, dan staat er, hij hief zijn ogen ten hemel. Het is als het ware alsof de zegen naar beneden, vanuit de hemel naar beneden gehaald wordt, om daarna die zegen uit te spreken over hetgeen hij gaat doen. De Bijbel zegt, wij planten, wij kunnen planten, wij kunnen begieten, maar het is God zelf die de wasdom geeft en die de wasdom moet geven. En ik ben ervan overtuigd dat het Gods verlangen is om de vensters van de hemel te openen en zegen en overvloed over ons uit te gieten. Maar dan moeten we wel dezelfde gezindheid hebben die ook in Christus Jezus was. Ik ben ervan overtuigd, de weg van vermenigvuldiging in het leven van Jezus was de weg van gehoorzaamheid. De weg van lijden, overgave en toewijding. Het opzien van Jezus naar de hemel spreekt voor mij van afhankelijkheid, van verwachting en ook van vertrouwen. En de zegen die dan neerdaalt en actief gemaakt wordt, zal dan de weg banen tot vermenigvuldiging. De zegen die van boven kwam, die sprak hij uit, die deelde hij uit. Het is als het ware ontvangen van boven en uitdelen. En uitspreken. En je komt dat in het Oude Testament tegen, je komt dat in het Nieuwe Testament tegen, dat mensen gezegend werden. En ik ben ervan overtuigd dat wij mogen elkaar zegenen in Jezus' naam. Het derde punt, hij brak de broden. Breken is een essentieel onderdeel in het vermenigvuldigingsproces. Ik heb een vriend en die teelt op de koude grond. Daar staan ook vaste planten. En die worden aan het eind van het seizoen dan gescheurd. Het zal u ongetwijfeld bekend in de oren klinken misschien. Van één plant maak je dan twee of drie of nog meer kleinere planten. En ik denk als we dit overzetten naar het leven van een kind van God, dan denk ik dat dit breken vaak juist de moeilijkste schakel is om tot vermenigvuldiging te komen. Er was zo'n lied wat vroeger nog wel eens gezongen werd, Johannes de Heer, lied nummer 300 geloof ik, waarvan het koor zegt, Geest van God maakt in dit uur al uw kinderen vrij. Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Nou, ik heb altijd een beetje moeite gehad om te zingen, breek mij. Ik heb dat nooit zo luid gezongen, moet ik eerlijk bekennen. Ik heb dat nooit zo hard gezongen. Met die andere aspecten had ik geen enkel moeite. Ik zei, Heer, neem mij, vul mij, zend mij. Maar ik heb nooit zo enthousiast gezongen van, breek mij. En toch, als we terugdenken aan Jesaja 53, dan herken ik hierin dat verbrijzeld worden van de Heer Jezus Christus. Dat ligt op het terrein van het lijden. Dat de gelovigen van Jeruzalem door het lijden heen gingen, dat vinden wij bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 8. De Bijbel zegt dan, er ontstond te dien dagen een zware vervolging tegen de gemeente in Jeruzalem. En allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria. En Saulus verwoestte de gemeente. En zij dan die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. En wat was het resultaat? Christus werd gepredikt, er gebeurden wonderen en tekenen, onreine geesten gingen uit, vele verlamden en kreupelen werden genezen en er kwam grote blijdschap in die stad. Dat zegt de Bijbel. Wat een resultaat. Velen kwamen tot geloof. vermenigvuldiging via de weg van verbreking. De weg van het lijden. Nu laten we eerlijk zijn, wij zijn er denk ik vaak juist op uit om iets niet te breken. Heel voorzichtig gaan wij om met het glasservies, niet waar? En toch kan breken noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. En in het kader van ons thema vanmorgen, vermenigvuldigen door delen, is het zelfs onvermijdelijk. Vroeger werd er wel eens gezegd, velpon lijmt alles behalve gebroken harten. Nou, het evangelie is goed nieuws, dat weten we hopelijk allemaal. En de Heer Jezus Christus is een heelmeester die heel maakt wat kapot, wat gebroken is door de zonde. Maar wat hij heel heeft gemaakt, dat brengt hij weer tot verbreking en op die manier, om op die manier te vermenigvuldigen. Een erfenis verdelen kun je beschouwen als kapitaalvernietiging. Maar door het verdelen van de erfenis kunnen daarentegen ook veel mensen blij gemaakt worden. Door breken en delen krijg je dus wel kleinere porties, laten we eerlijk zijn, maar je krijgt ook meer porties. En juist op die manier kunnen een meer mensen een plezier gedaan worden. Delen in de vreugde. En zeggen wij ook niet gedeelde vreugd is dubbele vreugd? Als Jezus spreekt over zijn lijden, dan zegt hij in Johannes hoofdstuk 12, indien de graankorrel, en daar vergelijkt hij zichzelf mee, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, uiteenvalt, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, oftewel uiteenvalt, brengt zij veel vrucht voort. En Jezus heeft gezegd, indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. Ook denk ik in het uiteenvallen. Als tiener heb ik op een club eens van kunststofplaatjes allemaal stukjes geknipt. Je kreeg dan zo'n grote plaat en een soort nijptang, noem ik dat dan maar even. En dan kon je dus daar, ja, dan kon je kapot gaan knippen, kleine stukjes van gaan knippen. En zo gebeurde het ook, ik had allemaal kleine stukjes. En die ene plaat die wij kregen, die werd als het ware kapot gemaakt. Die werd verwoest, die werd verbrijzeld. Maar als je nu het mozaïek ziet wat ermee gemaakt is, dan zeg je, nou ja, ik dan tenminste in ieder geval natuurlijk, wauw, wat is dat mooi geworden, zeg. Maar het was de bedoeling dat die stukjes gebroken werden. Zo is dat denk ik ook vaak in ons leven. Wij hopen soms dat we zonder verbroken te worden kunnen komen tot vermenigvuldiging. We begrijpen het ook vaak niet. Als het wel gebeurt in ons leven, als er dingen in ons leven gebeuren die niet leuk zijn, of zelfs moeilijk zijn. Totdat God ons misschien nu al, of misschien straks anders in de eeuwigheid, het prachtige mozaïek laat zien wat hij bezig was om te maken. Jezus breekt nooit zonder bedoeling. Hij breekt om te vermenigvuldigen. Hij breekt om te geven, om uit te delen. En dan kom je bij het vierde, en hij gaf, als hij dat gedaan heeft, en hij gaf ze aan de discipelen, dat die ze, de scharen, zouden voorzetten, en de twee vissen verdeelde hij onder allen. Het gaat hier om geven, oftewel delen in de zin van verdelen, uitdelen. Ook geven, oftewel doorgeven, is een noodzakelijk onderdeel in het vermenigvuldigingsproces. Geven doet leven. Maar ook geven is niet altijd gemakkelijk in een wereld waarin de meeste mensen voornamelijk op zichzelf gericht zijn. Voornamelijk leven vanuit de instelling als ik maar genoeg heb. Zolang ik maar niet tekort kom. Wij mensen zijn geneigd om ons te specialiseren in het ontvangen, naar je toe halen, naar je toe trekken, consumeren, in plaats van consuminderen. En dat mag dan wel in de Bijbel staan en heel mooi klinken. Het is zaliger om te geven dan om te ontvangen, maar in de praktijk is vaak het omgekeerde bij mensen waar. En toch ligt er juist een geweldige zegen, een geweldige rijkdom, een geweldige overvloed opgesloten in het principe van het geven. Ik denk we kunnen uit ons tekstgedeelte vanmorgen duidelijk afleiden dat Jezus pas kon nemen en zegenen en het breken en uitdelen, dus dat hij pas kon vermenigvuldigen nadat de broden en de vissen aan hem gegeven waren. We hebben het dus eigenlijk over een tweeërlei soort geven. Geven aan Jezus is de eerste stap. En dan geven vanuit Jezus. Dus het is geven aan Jezus, ontvangen van hem, om weer te kunnen doorgeven. Om weer te kunnen verdelen, als het ware. Te kunnen doorgeven. God de Vader heeft zich aan de wereld en de mensen bekendgemaakt doordat hij zijn zoon gegeven heeft. Johannes 3, vers 16. En we zien dat ook terug in het leven van de zoon zelf, waarvan de Bijbel zegt, hij is gekomen om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. En de basis, het uitgangspunt van dat geven was liefde. Liefde. Eeuwige liefde. Geven krijgt pas werkelijk waarde, denk ik, als het gebeurt uit liefde voor de ander en niet voor jezelf. David zegt tegen de Heere God: ik weet, mijn God, dat gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid. Ik heb in oprechtheid, mijns harten, u dit alles vrijwillig gegeven. Belangrijk is dus dat we geven uit liefde voor die ander, dus niet op onszelf gericht, naar jezelf toe. En laten we, ik heb wel eens iemand horen zeggen, dat is interessant om over na te denken, alles wat we doen, dat doen we eigenlijk voor onszelf. Nou, ik weet niet of het helemaal zo is, maar er zit misschien wel een grote kern van waarheid in. Maar als we geven, dan is het belangrijk dat we geven uit liefde voor die ander. En dat we geven vanuit een oprecht hart. U zegt misschien, maar dat is toch vanzelfsprekend dat je geeft vanuit een oprecht hart. Nou, dat lijkt misschien zo, maar zo vanzelfsprekend was dat anders niet in het leven van Ananias en Safira. In Handelingen 5. U moet die geschiedenis maar eens lezen. Het is beter om niet te geven, denk ik, dan te geven vanuit een onoprecht hart. En Paulus heeft geschreven in een van zijn brieven: en ieder doet nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. Niet de hoeveelheid wat we geven, maar de gezindheid waarmee we geven. Dat is belangrijk voor God. Niet hoeveel we geven, maar de gezindheid. Ik las eens een verhaal en ik heb de bedragen een klein beetje omgezet naar deze tijd, overgezet. Ik las eens een verhaaltje dat er ergens in een kerk een collecte werd gehouden. Of in een gemeente. En iemand had per abuis 50 euro gegeven in plaats van 10 euro gegeven. Dus na de dienst ging hij heel snel naar de verantwoordelijke man over de financiën toe. En zei hij, ja, ik heb een fout gemaakt en die zou ik toch graag willen herstellen. Ik heb vermoedelijk 50 gegeven, maar ik was van plan eigenlijk om 10 euro te geven. Kan ik misschien 40 euro terugkrijgen? Waarop hij als antwoord kreeg van, nee, wij geven nooit iets terug uit de collectezak. Dat is tegen ons principe. En hij deed nog enige moeite en drong nog wat aan, maar nee, ze waren daar pertinent in. Ze zeiden van, nee, dat doen we niet, we geven niets terug. Waarop die man uiteindelijk zei, nou, laat dan maar zitten. God zal me er wel voor belonen. Waarop hij als antwoord kreeg, nou, God zal u alleen maar belonen voor die 10 euro die u had willen geven. Ja, zit wat in, hè? De weduwe die we tegenkomen in het Nieuwe Testament in Markus 12 gaf maar 2 koperstukjes. Maar het was alles wat ze had. Het was haar ganse levensonderhoud, zegt de Bijbel. God ziet het hart en de beurs aan. Nou, misschien zeggen mensen wel eens waarom dat spreken, misschien over geven en over offeren in een gemeente. Maak je dan het geestelijke in een gemeente niet kapot? En zij reageren als een boer, als die boer die luisterde naar een preek van John Wesley, die een keer sprak over de drie principes voor het economisch leven. En het eerste wat John Wesley zei, dat was: verwerf alles wat je kunt. Het tweede was: spaart alles wat je kunt. En het derde was: geef alles wat je kunt. Nou, op de eerste twee punten kon de boer ja en amen zeggen. Maar op het laatste punt reageerde hij en barstte hij uit: nu bederft hij de hele preek. Want voor God en zijn werk offeren, dat wilde hij niet. Maar gelukkig zijn er ook anderen die het met blijdschap doen. Zoals die vrouw in de Bijbel die haar albasten kruik brak. Ook hier het breken. En de voeten van Jezus zalde. Zij gaf het allerkostbaarste wat zij bezat aan Jezus. En als David een stuk land wil kopen om een altaar voor de Heer te bouwen, om God een offer te brengen bij de Jebusiet Arauna, dan zegt de Jebusiet Arauna van: neem het maar, koning, neem het maar, wat je nodig hebt. En wat is dan het antwoord van David? Dan zegt hij: ik wil de dorsvloer in elk geval van u voor de volle prijs kopen. Want de Heere mijn God wil ik geen brandoffers brengen die mij niets kosten. Zijn wij ook bereid om te geven als het ons iets kost? Als het ons werkelijk iets kost, dan wordt geven pas echt offeren. En God zegent de persoon die dit principe van geven toepast in zijn leven. De Bijbel zegt in Lucas 6, geef en je zal gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, geschudde, overlopende maand maat zal men in uw schoot werpen. Of anders gezegd, zal je worden toebedeeld, staat er in een andere vertaling. Delen maakt blij. Amen. Delen maakt blij. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Niet geven om er zelf beter van te worden, maar uit liefde tot God. Omdat het eigenlijk allemaal al van hem is wat we geven. David zegt dat zo mooi in 1 Kronieken 29. En hij zegt daar heel veel dingen over geven als het gaat om de tempelbouw. En dan zegt hij: want het komt alles van u en wij geven het u uit uw hand. We geven het als het ware terug, maar het is eigenlijk van u. Alles wat we mogen bezitten is geleend goed. Onze tijd, ons geld, onze bezittingen, ons lichaam, ons leven. En straks zullen we voor God verantwoording af moeten leggen hoe we met dat geleende bezit als rentmeesters zijn omgegaan. Geven heeft te maken met totale overgave aan God. En wat een voorrecht en wat een genade. En wat een uitdaging om alles op het altaar te leggen en te zeggen, misschien voor het eerst of bij vernieuwing: Heer Jezus, het is alles van u en het is ook alles voor u. En laat mij heel duidelijk zijn vanmorgen, dan gaat het niet in de eerste of tweede of derde plaats om ons geld of om onze bezittingen, maar om ons hart. Om ons leven. Om onszelf. God verlangt dat we ons hart en ons leven aan hem zullen geven. Wat die jongen in dat Bijbelse verhaal gaf, 2 broden, 2 visjes, was naar de mens gesproken ontoereikend. Maar toen het werd gelegd in de handen van Jezus, kon Jezus er geweldige dingen mee doen. Dan kunnen er wonderen gebeuren. Er was meer dan genoeg. Er was overvloed. Er was veel te veel. Nou, wie weet wat jullie nog overhouden op kerstavond. Geen idee. Er was overvloed. Er was genoeg voor iedereen. Ze aten alle, hebben we gelezen. Ze werden allen verzadigd. Want zo is God in zijn zegeningen. God is zo rijk. Die zegt niet van nou, mag het ietsje meer zijn. Ja. Dat zegt de slager misschien. Of dat zei die vroeger. Nu ligt het allemaal in de supermarkt. Maar vroeger zei de slager, mag het ietsje meer zijn. Nou, dat zegt de Heere God niet. Heer zegt, overvloed. Schatkamers vol. Hij wil uitdelen van zijn overvloed aan ons. Vermenigvuldigen door delen, door uit te delen, door te geven. Net als Petrus tegen die man kunnen zeggen, maar wat ik heb, dat geef ik je. Met dat geven, met die uitdaging mogen wij in deze wereld staan. Met visie, om mensen te bereiken met het evangelie. Daadwerkelijk praktisch christendom, om mensen te winnen voor Christus, om tot een zegen te zijn voor anderen. Geen vermenigvuldiging zonder de Heer Jezus Christus, zonder de persoon van Jezus Christus. Geen vermenigvuldiging zonder verbroken te zijn. Geen vermenigvuldiging zonder de wil en de daad om te vergeven, om te geven. Geen vermenigvuldiging zonder volkomen overgave en toewijding. Tot slot nog één opmerking. David dankte God dat de Heere God niet alleen in staat stelde om te geven, maar ook in het hart had gelegd om te geven. David en het volk van Israël hadden het principe en de blijdschap van het geven aan God leren kennen. Nu laten zij tot een voorbeeld voor ons zijn. En laat het gebed van David, wat hij uitspreekt in 1 Kronieken 29, ook ons gebed zijn. En daarmee wil ik afsluiten. Houd deze gezindheid in ons hart voor altijd in stand. En richt ons hart op u. Amen. Zullen we nog bidden met elkaar? Vader in de hemel, dank u wel. Als we kijken naar wat u deed, Heer, dan mogen wij ook grote dingen van u verwachten. Want u zegt, voor mij is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. U wil zo graag geven, Heer, maar u vraagt ook van ons dat wij ons beschikbaar willen stellen om een doorgeefluik te zijn. Heer, dat wij onszelf eerst aan u zullen geven. En dan mogen we ontvangen. En dan mogen we gaan uitdelen. Maar vaak niet zonder de weg van verbreking van onszelf. Of een stukje lijden. Heer, maak ons daartoe bereid om onszelf aan u te geven. Opdat u ons kan delen met de wereld om ons heen. We vragen u dat in Jezus' naam. Uit genade. Amen.